En daarna openen Gods woord in het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, Openbaring 12, vers 1 tot en met 18. En Openbaring 12, vers 5 zal dan de tekst voor de preek vormen.
Openbaring 12. Bij mij staat er boven de vrouw en de draak. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, baarnsnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou hebben gebaard. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoor een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden, onze Gods. En de macht van zijn Christus, want de verklagers onze broeders, die hen verklaagden voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelens en grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt en tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand, de zee.
De tekst voor de preek is Openbaring 12, vers 5. En ze baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Gemeente, deze preek die ik hier vanmorgen mag houden in deze gemeente is de laatste preek van een serie. Een serie over de 10 moeders van de Heer Jezus. En kinderen, weten jullie wie de moeder van de Heer Jezus is? Ongetwijfeld. Maria, toch? En nu zeg ik 10 moeders van de Heer Jezus. Dat kan toch eigenlijk niet? Je kunt maar 1 moeder hebben, toch? Nou ja, jij hebt een moeder. Maar je moeder heeft ook een moeder, je bessie. En je bessie heeft ook een moeder, dat is je kuukenbessie. In Nederland zeggen we je moeder, je grootmoeder, overgrootmoeder, bedovergrootmoeder. Al die vrouwen worden moeders genoemd. Dus je zou kunnen eigenlijk zeggen, je moeder is je moeder. Maar je bessie is ook een moeder van je en je kuukenbessie ook een moeder. En als we zo het geslachtsregister van de Heer Jezus teruggaan, dan zien we in het geslachtsregister een aantal vrouwen waarvan ook de geschiedenis bekend is. En er zijn er 10 vrouwen te noemen. Denk maar eens even met me mee. Wie zou de eerste vrouw zijn? Eva, de moeder aller levenden. De tweede is Sara, de vrouw van Abraham. Of Rebecca, de vrouw van Isaac. Lea. Tamar, de vrouw van Juda. Rachab de hoer. Rut de Moabitische. Bathseba, die met David getrouwd geweest is, was. En Maria. En dan hebben we nog één. En dat is de vrouw hier in Openbaringen 12. En als we zo dat geslachtregister nagaan en die vrouwen zien, dan zijn dat gewoon vrouwen die gewoon midden in de samenleving leeft. Midden in de realiteit van het leven hadden ze ook allerlei dingen die ze tegenkwamen. En op bepaalde manier kun je van die vrouwen als wel zeggen dat ze ook een gevecht te voeren hadden. Nou, met Kerstmis hebben we stilgestaan bij de geboorte van de Heer Jezus. En we kennen allemaal die geschiedenis van die herders in het veld. De engel die bij hen kwam. En dat engelenleger in de hemel die ere zij God zongen. En vaak wordt dat afgebeeld met lieflijke engelen. Engelen die lange gewaden hebben en die als een koor staan te zingen. Maar als je goed leest wat er staat, dan staat er dat er een heerleger. Een hemelse legermacht verschijnt er in de hemel. Ja, tot de tanden toe bewakende soldaten die gereed staan om op dat moment de strijd aan te binden. Want op het moment dat de Heer Jezus geboren wordt, dan vindt na alle voorbereidingen in het Oude Testament de definitieve invasie plaats. In de kribbe wordt niet een prins neergelegd. Nee, koning Jezus, de generaal van het hemelse legermacht, laat zich als een kind neerleggen in de kribbe. En die strijd die er in feite plaatsvindt op dat moment, maar ook al daarvoor in het Oude Testament en ook nog steeds, dat wordt hier beschreven in Openbaringen 12. Een strijd die we ook bij die vrouwen al zagen. Eva die belaagd werd door de slang. Sarah die worstelde met haar onvruchtbaarheid terwijl ze de belofte ontvangen had van nageslacht. Rebecca die de strijd voelde in haar moederschoot, de tweeling die met elkaar in botsten. Lea in de rivaliteit met haar zuster om de liefde van een man. Tamar die bij haar eigen mannen geen kind gekregen had, omdat die mannen op een onheuse manier met haar omgingen. En dat ze zelfs door de schoonvader ook onjuist bejegend wordt en zelfs de stap moet nemen om als een hoer zich aan de kant van de weg op te stellen om nageslacht van Juda te ontvangen. Rachab de hoer. Rut, die met de schoonmoeder worstelt tegen de armoede. Bathseba in de strijd tegen de zonde die ze samen met David bedreven had. En Maria, het verdriet om het lijden van haar zoon. Simon had tegen haar gezegd, een zwaard zal ook door jouw ziel gaan. En nu hier deze vrouw in Openbaringen. Deze vrouw hier in Openbaringen 12. In de strijd die bij haar te zien is. Ze is een moeder van de Heer Jezus. Maar ze laat veel meer zien dan alleen een menselijke, natuurlijke moeder van de Jezus. Nee, hier in deze vrouw, Openbaringen 12, is veel meer te zien. Het thema van de preek is de moeder van de Jezus. En als eerste staan we stil bij wie zij is. Vervolgens hoe ze beschermd wordt. En als derde wat ze voort mag brengen. De moeder van de Jezus. Wie ze is. Hoe ze beschermd wordt en wat ze voort mag brengen. Als we boek Openbaringen lezen, dan is dat een boek wat niet gemakkelijk te begrijpen is. Het gaat ook ons bevattingsvermogen te boven, omdat het gaat over een wereld die in het geestelijke plaatsvindt. Een wereld die ook in de hemelse gewesten gebeurt. Alles wat daar gebeurt. En het gaat in onze tekst over de moeder van de Heer Jezus. En in die serie die er vooraf ging, heb ik steeds gehad over een vrouw die echt geleefd heeft. Die gewoon, waarin wij ons herkennen kunnen. Iemand die leefde in een bepaalde tijd, getrouwd was met een man, kinderen had. die worstelden gewoon om de zorgen van het leven ook. Toch vrouwen die door God uitgekozen waren om in de geslachten van de Heer Jezus een moeder van de Heer Jezus te zijn. Maar de vrouw die hier in Openbaring 12 genoemd wordt, is eigenlijk veel meer dan een persoon. Eigenlijk kun je zeggen dat God nu in de Bijbel van deze vrouw laat zien dat van alles wat er eeuwen door, vanaf het begin van de wereld aan toe, tot nu aan toe, achter al die vrouwen, achter het leven gebeurt. En niet alleen dat, maar in deze vrouw hier in Openbaringen 12 is zoveel meer te zien dan in al die natuurlijke moeders van de Heer Jezus. En daarom heb ik bewust ook gekozen voor het thema de moeder van de Heer Jezus. Bij die andere thema's had ik steeds een moeder van de Heer Jezus. Maar hier gaat het om de moeder van de Heer Jezus. Jezus is de naam die dat kind van Jozef gekregen had. Ja, Jozef moest het van God hem die naam geven en Maria had ook die opdracht gekregen. Maar Jozef was degene die die naam over de kind mocht uitroepen op het moment dat Jezus besteden werd. Maar als het gaat over Christus, het thema was immers de moeder van Christus. Als het gaat om Christus, dat is de naam die hij niet van een mens gekregen heeft. Nee, God de Vader heeft hem die naam gegeven. De Christus, de gezalfde, de door God aangestelde zaligmaker. Door God aan ons gegeven. En de vrouw die hier in vers 1 afgebeeld wordt, is dan ook een vrouw die afkomstig is uit de hemel. Johannes, als hij op Patmos dat visioen ziet en beschrijft hij dat hij in de hemel een teken ziet. En hij zag in de hemel het teken van een vrouw. En die vrouw die was bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd had ze een kroon met 12 sterren. Nou, die beschrijving van niet één vrouw uit het Oude Testament die de moeder van de Heer Jezus Christus was, kon dit gezegd worden. Met de zon bekleed. Dat betekent hemelse heerlijkheid en majesteit bezit deze vrouw. De maan onder haar voeten. Nou, als je iets onder je voeten hebt, betekent dat je dat overwonnen hebt. De maan is een symbool voor de nacht. Deze vrouw heeft de nacht en de duisternis overwonnen. En 12 sterren op haar hoofd, de heerschappij over de 12 stammen van Israël. Deze vrouw is dus veel meer dan die vrouwen uit het Oude Testament. En toch, ook in die vrouwen is iets te zien van het beeld wat hier weer is. Want God heeft de mens toch geschapen naar zijn beeld. En in elk kind van God is iets van die schoonheid van God weer terug te zien. Wie wordt er nu eigenlijk hier met deze vrouw afgebeeld? Nou ja, als de verklaring erop naleest, dan zijn je verschillende gedachten erover. De ene gedachte is dat deze vrouw is het volk Israël. Die vaak ook als de vrouw van God afgebeeld wordt. Anderen denken weer specifiek aan Maria, de moeder van de Heer Jezus. Weer anderen denken aan de Nieuwtestamentische kerk, de bruid van Christus. Maar als we over al die dingen nadenken op een bepaalde manier, klopt het niet helemaal. In feite zie je dat die drie elementen, Israël, Maria, de kerk, in feite lopen die dingen ook door elkaar heen. Wanneer we deze vrouw op bepaalde plekken in de tijd gaan plaatsen, ja, dan zou je een bepaalde groep of plaats moeten aanwijzen. Maar ik denk dat God veel meer in deze vrouw laat zien. Want deze vrouw die met schoonheid en majesteit bekleed is, is in haar niet de mens te zien zoals God de mens geschapen heeft. En dan gaan we terug naar het allereerste begin, Adam en Eva. Beide geschapen naar het beeld van God. Ze waren met macht en majesteit bekleed om heel Gods schepping te regeren. En na de zondeval, denk aan het geslacht van Enos. Toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Ze waren zwanger van de belofte van de moederbelofte. We zien in deze vrouw ook het nageslacht van Abraham, het uitverkoren volk van God. Het volk dat aan deze wereld gegeven is om een voorbeeld en zegen te zijn voor de andere volk. Het volk was zwanger was van de belofte van de Messias. We zien in deze vrouw ook het koningshuis van David. Uit uw lenden zal een koning voortkomen die het koningschap bevestigen zal tot alle eeuwigheid. We zien in deze vrouw ook de nieuwtestamentische gelovigen. Die als de gemeente van de Heere samenkomt in de naam van Christus. Ja, samenkomt als gemeente van Christus en vol verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus. Deze vrouw, zoals Johannes al ziet, is een vrouw die met hemelse heerlijkheid bekleed is. Het is een vrouw die vanuit de hemel gekomen is, die van God is. En als ik deze dingen dan zo zeg, eerst die andere dingen. En vervolgens dat ik dan zeg dat ze met hemelse heerlijkheid bekleed is. En als we dan zo rondkijken hoe wij hier zitten. Gemeente van Christus. En met name diegenen die de Heere kennen. Bent u met hemelse heerlijkheid bekleed? Is dat dan niet te veel gezegd wat ik hier nu op dit moment zeg? Nou, we kunnen er wel eens een discussie over voeren. En dat wordt ook best wel gedaan. Want als er gezegd wordt gemeente des Heren, gemeente van Christus, dan is er best wel kritiek op soms. Want ja, niet iedereen is toch van Christus. En nou, is de gemeente dan nu eigenlijk niet van Christus dan? Die claim ligt toch op de gemeente? Waar komt de kerk vandaan? Hebben wij die bedacht? De kerkraad die gevormd? De gemeente is door Christus gevormd. De gemeente, de kerk, komt van boven. En elke gelovige en wij allen worden geroepen om zich te voegen bij die gemeente. Soms zijn we zo hoogmoedig dat we dat omdraaien. Wij vormen de gemeente en we bidden om Gods aanwezigheid. Kerst is toch, God komt naar ons toe, verloren in zonde en schuld, om uit het ganse menselijk geslacht een gemeente te vormen. De gemeente is van Christus. En als hij dan met hemelse heerlijkheid bekleed wordt, wordt hij niet bekleed met onze goede werken. Maar de schoonheid van een kind van God, de schoonheid van de gemeente, ligt in de toegerekende gerechtigheid van Christus. En daar moeten we als gemeente ons ook altijd van bewust zijn. Als we op onszelf kijken, kunnen we niet zeggen dat we met hemelse heerlijkheid bekroond zijn. Maar we moeten nooit naar onszelf kijken. Wie wij zijn. Maar we moeten op Christus zien. En zien wat wij in hem zijn. Door hem, door zijn gerechtigheid, zijn we met hemelse heerlijkheid bekleed. En daar moeten we ons als gemeente altijd van bewust zijn. Als een levende gemeente, als wedergeboren kinderen van God, dragen wij dus die hemelse schoonheid. En de Satan wil ons graag dat wij daar niet op letten. Hij wil juist dat wij op onszelf zien en moedeloos worden en niet op Christus zien. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat als wij op Christus zien en die hemelse schoonheid zien, dat we dan gaan zeggen, nou zie je, die schoonheid heb ik en dat heb ik nu verdiend. Nee, het is altijd de verbondenheid met de Heer Jezus Christus die ons die schoonheid geeft, niet uit onszelf. Johannes ziet deze vrouw in alle schoonheid, zoals hij haar in het eerste vers ook bekleedt. En dan in de tweede vers, dan zie je dat het beeld plotseling verandert. Dat beeld verandert, het verschuift. Dan ziet hij deze vrouw die zwanger is. Een vrouw die op het punt staat om een kind ter wereld te brengen. Een vrouw in barensnood. Bezweet, moe, uitgeput door de weeën, roept ze het uit in de pijn. Dus eerst dat beeld van die hemelse heerlijkheid, die vrouw met die kroon, de zon en de maan. En dan nu dat andere beeld, een vrouw liggend op een bed, schreeuwend van de pijn. Ze schreeuwt het uit in de pijn van de bevalling. En dan juist op dat moment komt in vers 3 dat andere beeld. Juist op het moment dat ze totale zwakheid ervaart, komt die grote rode draak. Een draak met 7 hoofden, koninklijke hoeden erop en 10 hoornen. En een derde deel van de sterren heeft hij met zich meegestrokken en op de aarde neergeworpen. En deze draak, bloeddorstig als hij is, gaat voor die vrouw staan klaar om dat kind te verslinden. Nou, als we dat beeld gewoon op ons in laten werken, die vrouw, zwak op het moment dat ze kind ter wereld zou brengen, en een pasgeboren kind, wie zal dat kind beschermen? Een vrouw in barensnood, een pasgeboren kind. Zijn niet opgewassen tegen het geweld van zo'n bloeddorstige draak. Dat is onze tweede gedachte. Hoe zal ze beschermd worden? Want als deze vrouw op barensnood is en op het punt staat om dat kind ter wereld te brengen, dan staat die bloeddorstige monsterstad gereed om dat kind te verslinden. Ja, alle haat van dat monster is gericht op dat kind. Wie is dat kind? Dat kind is de Heer Jezus. De Zoon van God. En die draak, dat is het beeld van de Satan. En wie was de Satan? Jongeren, weten jullie wie de Satan was? Satan is niet van zichzelf ontstaan. Satan is een van de geschapen engelen. Hij was een van de hoogste engelen in de rangorde. Hij was bekleed met oneindige hemelse schoonheid. Maar deze Satan, deze engel was, ja, jaloers geworden op de Zoon van God. En wilde in feite de Zoon van God van de troon stoten. En toen is hij buiten geworpen. Toen heeft die Satan, die engel, heeft ze al zijn heerlijkheid verloren en is hij een Satan geworden. Een Satan, een tegenstander van God. Ja, hij is een diabolus geworden. Een uiteenwerper. Iemand die twistziek is. Die leugen zaait. Vol haat en moordzucht op alles wat God geschapen heeft. Dat is in feite het beeld wat je hier ziet. Wat diep in het Oude Testament bij de zondeval al gebeurd is. En we weten niet precies hoe dat allemaal gegaan is tussen de duivel en God zou. Het hoeft ook niet. Wij merken de gevolgen ervan. En de haat van deze draak is gericht op God en op de mens die geschapen is naar het beeld van God. En heel de schoonheid van Gods schepping is verwoest door deze draak, door deze Satan. En de mens is door hem tot zonde verleid. En als ik het daar zo bij zou laten, zouden misschien heel veel nu achterover gaan zitten. Ja, het is de schuld van die Satan. Ik ben door die Satan verleid. Nergens komen we dat in de Bijbel tegen. Eerder andersom. Adam en Eva hadden de duivel kunnen weerstaan. Ze hadden de macht gekregen om de Satan te weerstaan. Iets wat wij op dit moment haast niet meer kunnen. Niet in eigen kracht. Zij konden toen wel. Bewust heeft de mens ervoor gekozen om de schepping van God, ja, om onszelf uit te leveren aan deze bloeddorstige draak. En het is me goed dat wij dat niet allemaal zo ervaren. Maar je ziet soms in de wereld dingen gebeuren waarvan je die bloeddorstigheid, dat haatdragen, dat gewelddadige van die draak ook in mensen naar buiten komt. Deze vrouw, op het zwakste, op het kwetsbaarste moment van haar leven, is het beeld van de mens die, ja, die geworden is door de zondeval. Tegelijkertijd is zij ook het beeld van de mens die het evangelie in zijn hart ontvangen heeft. Want deze vrouw, ze is zwanger. En dat is het wonder, dat deze vrouw zwanger is. Want juist in haar zwangerschap ligt ook haar bescherming. Want ze was niet zwanger door een man, maar ze is zwanger van een mannelijke zoon. Een kind. Het kind wat ze bij zich draagt is een kind wat kracht en majesteit heeft, wat de heidenen zijn hoeden met een ijzeren scepter. En dat is het bijzondere. Iets wat wij eigenlijk niet zo goed kunnen begrijpen. Als wij denken aan macht, aan kracht. Ik had het net over die engelen, die eer van zijn God uit te riepen als een strijdkreet, tot de tanden toe bewapend. Dat is het beeld wat wij op ons netvlies hebben als we denken aan overwinning. En hoe die strijd in die hemelse gevechten gevoerd wordt, dat weten wij ook niet precies. Maar één ding zien we wel. Toen de Heer Jezus als generaal, koning van de kerk in de kribbe werd neergelegd als een baby, een kind, had hij alle macht. Die engelen die dus als een leger klaar stonden om de strijd aan te binden, ze zongen: Ere zijn God, in mensen een welbehagen. Toen de Heer Jezus gekruisigd was en opgestaan was, toen is hij met zijn discipelen naar Galilea gegaan. En toen verschijnt hij aan zijn discipelen met hemelse heerlijkheid van de opgestane levens, wat in zich mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde. En die macht ga ik nu ook uitoefenen. Want hij zegt tegen hen: ga heen, verkondig het evangelie aan alle mensen. Beginnen in Jeruzalem. Wij zouden precies andersom redeneren. Als ik koning was en ik zou door mijn eigen volk gekruisigd zijn en ik zou opgestaan zijn, dan zou ik ze aanvallen. En heel Jeruzalem uitmoorden. Jezus staat op. Niet om aan te vallen. Maar juist in de vergeving van de zonden. Juist in de genade. Juist in het welbehagen van mensen. Wordt de vorste duisternis overwonnen. En zo is deze vrouw zwanger. Zwanger van de belofte van God. De moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en haar zaad. U zult het te verzenen vermorzelen, maar het kind zal de kop vermorzelen. Ja, die belofte, die vanaf het allereerste moment na de zondeval in de geschiedenis al mag klinken, is ook een belofte van vijandschap. Niet een belofte van vijandschap met God, maar vijandschap met de vorst der duisternis, met de wereld. En wie in hem gelooft, wie in Jezus is geloofd. Ja, wie die beloften aanklampt en zich vastklampt aan die belofte, die zal ook tegenstand ontvangen. Die zal bestreden worden door de vorste duisternis. En zo zien we het werk van de vorste duisternis ook in deze wereld. Voor de zondvloed zien we hoe het, ja, de vermenging van Gods zoon met de dochter van de mens. We zien het in de geschiedenis, in de wreedheid van Farao. We zien het in de wreedheid van koningin Atalia, die in het koningsgeslacht van David wilde uitroeien. We zien het in de wrede kindermoord in Bethlehem door koning Herodes. We zien het in onze geschiedenis, de naties die de Joden wilden uitmoorden. Het communisme die de kerk wilde uitvagen, uitwissen. Het atheïsme die God wil ontkennen. Maar dit kind, Hij is de belofte van God. Ja, dit kind is God zelf. Het is Jezus Christus. En God waakt over dat kind. Hij waakt over zijn eigen belofte. In hem zien we die belofte in ja en amen zijn. Hoe de Satan, hoe de wereld erin tegen tekeer gaat. God zal door de zonde van heen. God zal door alle zonden van deze wereld heen zijn naam verheerlijken en zijn kerk bouwen. En dan zien we hier in vers 5 zien we hoe God dat kind wegruimt. Toen de Satan meende op dat moment de overwinning te behalen. En het graf verzegeld was en Jezus er niet meer uit weggehaald kon worden. Toen heeft God zijn kind eruit weggeruimd. Ja, toen is de dood overwonnen en is de victorie behaald en is Jezus opgenomen, opgevaren naar de hemel. Dit kind, de Heer Jezus Christus, wordt beschermd door God zelf. Hij is opgenomen in de hemel. En op dat moment is ook de Satan uit de hemel gestoten door dit kind. De Satan kan dat kind niets aandoen. Want dit kind is geboren en het heeft de overwinning behaald. Hij is opgevaren naar de hemel. Dat kind is veilig. En dan zien we het beeld weer verder gaan. Het kind is weggerukt. En dan die draak. Op wie richt die draak dan zijn woede? Op die vrouw. De woede van de Satan is nu gericht op die vrouw. Gericht op de Joden. De haat en de vijandschap is door de Joden eeuwenlang zichtbaar. De woede is gericht op de kerk. Hij stelt alles te werk om de kerk te verwoesten. Hij doet er alles aan om het geloof in de Heer Jezus Christus tegen te staan. De ene keer in brute vervolging. Een andere keer door sneaky twist en tweedracht te zaaien in een gemeente. Of dat de gemeente het heel goed gaat en langzaam de wereldgelijkvormigheid in de kerk binnensluit. Of de dwalingen in de leer. Er zijn zoveel manieren waarop de Satan woedt tegen deze vrouw. De vrouw waaruit het kind is voortgekomen. En dan zien we dat deze vrouw mag vluchten naar de woestijn. En de woestijn is hier nu niet het beeld van droogte, van honger, van tegenslagen. Nee, het is het beeld van afzondering. Zoals de God zijn volk uit Egypte leidde om in de woestijn tot haar te spreken. Om in de woestijn haar de dienst van de verzoening te geven. Of zoals Elia later, toen hij moedeloos onder die struik lag, naar de woestijn geleid werd. Waar God in de stilte tot hem sprak. Of zoals Hosea spreekt over die ontrouwe Israël. Ik zal haar roepen en haar voeren in de woestijn. En daar zal ik tot haar hart spreken. Want deze vrouw die heeft in zichzelf geen enkele kracht meer om staande te blijven tegen de woede van die draak. Geen enkele weerstand tegen de verleidingen van de wereld en de Satan. Wij hebben geen kracht. En het kan zijn dat je misschien in je eigen leven merkt hoe machteloos je soms kunt zijn. Te neergeslagen door allerlei dingen die in de kerk of in je leven of in je gezin of in de maatschappij gebeuren. En misschien ken je die momenten wel dat je door God stilgezet werd. Soms misschien op een hele vreemde manier. Zo in beslag genomen door de drukte van het leven. En je bedrijf ging failliet. En je zat thuis. Een woestijnmoment. En toch in die stilte sprak God. Of je werd werkeloos. Of een ziekte raakte. Je kon niets meer. Maar juist in dat stilgezet worden, merkte juist de aanwezigheid van God. God sprak juist op die momenten in de stilte. Niet dat dat altijd zo is als je ziekte krijgt, dat dat een moment is waarin God heel dichtbij is. Maar soms kan God heel dichtbij zijn in de moeilijkste momenten van je leven. En kan hij je een stuk rust geven. En soms moeten we het ook gewoon bewust doen. bewust even afstand nemen van de drukte van het leven. Om tot rust te komen. Alleen of samen met anderen. De Bijbel lezen, samen bidden. Gods woord onderzoeken. Hier zien we dat God het zelf is die die vrouw opzoekt. God laat zijn kinderen niet ten onder gaan in de moeite en de zorgen, in de pijn en verdriet van dit leven. Maar hij zoekt ons op. Juist om deze vrouw in haar zwangerschap te redden en te beschermen. Want juist dat kind wat ze voort mag brengen, is haar verlossing, is haar redding. Ons derde gedachte is wat deze vrouw voort mag brengen. Want deze vrouw op dat moment, als ze in pijn van baresnood is, daar roept ze het uit. En dan is in haar zichtbaar wat in het Oude Testament, in het leven van, en ook in het leven van een christen, in het Nieuwe Testament zichtbaar wordt. En wanneer wij de belofte van God mogen ontvangen, wanneer we door de werking van de Heilige Geest het nieuwe leven ontvangen hebben. Wanneer we gericht worden op de Heer Jezus Christus. Als Hij zo ontzettend veel waar in ons leven gekregen heeft. Dan zit de Satan niet stil. En hij zal er alles aan doen om dat nieuwe leven in ons te doden. Om ons de mond te snoeren. Om ons te verlangen. Om ons in wanhoop te brengen. Moedeloosheid. Door allerlei dingen in ons leven. Deze vrouw, ze is het beeld van het geheel van het volk van God. In deze vrouw komt het oud-testamentische volk Israël en de nieuw-testamentische gemeente samen. Alleen diegenen die in Christus zijn, zijn het ware zaad van Abraham. Alleen uit hen zal de Messias voortkomen. Alleen aan hen is de Heer Jezus Christus gegeven. En zo is de kerk nog steeds zwanger van de belofte van God. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Heerschappij rust op zijn schouders en men op zijn naam wonderlijke raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede vast. Dit kind, Jezus Christus, is uit die vrouw geboren. Maar de vrouw heeft niet zelf dat kind voortgebracht. Nee, dat kind was er al eerder dan die vrouw. Die vrouw is ook uit de hemel gekomen. Gods volk is niet uit zichzelf ontstaan. Gods volk is door God geroepen. Door de Heilige Geest tot leven gebracht. En bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. In deze vrouw heeft God zijn eigen kind gegeven. En wat mag die vrouw dan voortbrengen? Wat mag de kerk dan voortbrengen? Iets van zichzelf? Nee toch. Alles wat wij als gemeente, als gelovigen, wat de kerk mag voortbrengen, is alleen door het werk van de Heer Jezus Christus. En daarmee is dit kind waar het hier om gaat, en dan heb ik het over de mens Jezus, veel meer dan het kind Jezus dat we geboren werd in Bethlehem. Want hier gaat het niet alleen om de mens Jezus. Maar in dit kind wat hier genoemd wordt, gaat het over de Godheid van de Heer Jezus Christus. Gaat het over het geheel van het evangelie, waardoor Jezus Christus verworven is. En de Nieuw-Testamentische kerk is op die manier nog steeds zwanger van de belofte van God. De Heer Jezus wordt nog steeds verkondigd vanuit de gemeente, in deze wereld. En die boodschap van het evangelie, dat is iets waar de Satan niet tegen kan. En dan kunnen wij op de bres gaan staan, we kunnen gaan schreeuwen, we kunnen allerlei dingen doen en machtige dingen naar voren brengen. Maar het enige wat we hoeven te doen, is net als de engel een strijdkreet aan te heffen. Een strijdkreet die zingt, ere zij God. In mensen een welbehagen. De strijdkreet van een christen is de vergeving van de zonden. De strijdkreet van een christen is genade. En juist dat wil de Satan steeds verdacht maken. En die wil ons prikkelen om zelf de strijd aan te binden. Hij wil niet dat wij spreken over genade en over vergeving van de zonde. En zo was gemeente het kerstfeest achter ons. Ligt er weer een nieuw jaar voor ons. De volgende week oud en nieuw. En wat is dan onze hoop en verwachting tot volgend jaar kerst? Welke voornemens hebben we? Als we dan zien hoe machtig die draak is. En het lijkt wel of in onze tijd steeds sterker en sterker wordt. En voelen we het op dit moment niet gewoon binnen ons eigen kerkverband? Wat moeten we doen? De angst grijpt je immers naar je keel. Alles lijkt uit elkaar te vallen. We mogen vluchten in de woestijn. God heeft deze vrouw twee vleugels gegeven. De vleugels van een arend. Twee vleugels. Er wordt over de klauwen van die arend niet gesproken. Maar we hebben twee vleugels ontvangen. De ene vleugel is van het gebed. De andere vleugel van het geloof. Om te vluchten, om te zweven naar de woestijn. Om daar te bidden tot God die tot ons spreken wil. Om ons te troosten, om ons te beschermen. Om ons te voeden door het woord van God. Is dat nu onze hoop en onze verwachting, onze troost, midden in alles wat ons bezighoudt? Midden in de toekomst die we in dit leven hebben, maar ook de toekomst die we mogen zien wanneer Jezus Christus terug zou komen op de wolken. Is dat de troost, de houvast in ons leven? Dat we vol zijn, ja zwanger zijn van de belofte van God. En dat die draak, die Satan, er alles aan doen zal om ons ontwanken te brengen, maar geen enkele kracht heeft. Hij probeert ons tot wanhoop, tot zonde te brengen, om de zonde voor ogen te schilderen ook. Zodat wij ook tegen onszelf zullen zeggen, er is geen heil meer voor mij. Maar dit kind, deze belofte, kan de Satan geen schade richten. Hij kan het kind van God niet wegrukken uit de hand van God. Hij richt zich nu op allen die Jezus Christus belijden. Wij kunnen in eigen kracht de Satan niet overwinnen. Onze eigen zonden staan ons steeds voor ogen. Maar het kan alleen door het geloof. En lees dan maar eens mee wat er in vers 11 staat. Zij hebben hem overwonnen. En dan gaat het over die draak. Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. Die draak. Die Satan. Die zo oneindig groot en sterk lijkt te zijn. Hij is al overwonnen. En die is ook door ons te overwinnen. Wederstaat de duivel en die zal van je vlieden. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Maar juist door te schuilen achter het bloed van het lam. Hij is te overwinnen door de getuigenis van het evangelie. Niet strijden in eigen kracht, maar juist vertrouwen op het werk van de Heer Jezus Christus. Gemeente, bent u ervan bewust dat de Satan ook in de komende tijd niet stil zal zitten? Daarom vlucht toch. Vlucht toch in die woestijn met de vleugels van gebed en geloof. Stop niet met te spreken over het lam. Maar bespreek zijn werk. Waar je ook bent. Van hem spreken, van hem getuigen. Ja, ook samen een loflied aanheffen. Ere zij God in de hemel. Vrede op aarde in mensen en welbehagen. Samen een loflied aanheffen. Ook met diegenen die op dit moment al in de hemel zijn en voor de troon van het lam staan. Dat we samen ook dat loflied mogen aanheffen. Het lam dat geslacht is. Hij is waardig om te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Want u, Heer, hebt overwonnen. en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht, taal, volk en natie. Ja, hem zij alle eer. Amen.